af om te bepalen waar ga ik het met paas over hebben. Traditionele paasboodschap. Dan kijk ik even terug naar de afgelopen jaren. Nou, misschien toch wel eens een beetje wat anders. Zoals jullie allemaal weten, tenminste, niet de gasten, maar wij wonen in Nijkerk. Het is een beetje een boers stadje, het is een stad. Maar we hebben nogal wat boerderijen en boeren, maar we hebben ook heel veel schapen. En dat is heel leuk, want overal in de wijk worden dan veldjes afgezet en dan worden de schapen daar uitgelaten en dan weer op een ander veldje. En ik had ze gemist. Ze waren er nog niet. En vanochtend reden we hier naartoe en bij de eerste beste plek waar ze normaal altijd lopen en zie de schaapjes. Met die mooie pluizige lieve beestjes, sommige al met een lammetje. Ja. Leuk om te zien. Leuk. En het is leven. En het past bij de lente. Hè? Het past bij de tijd waarin we leven. En vanmorgen staat eigenlijk het lammetje. En misschien hebben jullie dat wel al een beetje uit de lieder op gemaakt. Het lammetje, een beetje centraal in mijn prediking. En ik hoop dat ik jullie mee kan nemen in de verhalen. Want dat was toch best wel een beetje een gedoe in mijn hoofd van hoe ik dat over kan brengen. En maar mijn titel is, God zal erin voorzien, God heeft erin voorzien. En dat was natuurlijk in zijn zoon Jezus, Gods lam. Maar daar hebben we wel geloof voor nodig, om dat te kunnen aanvaarden. En ik begin met een hele bekende Bijbeltekst uit Hebreeën 11 vers 1. Het geloof legt de grondslag of fundament, de basis, voor alles waarop we hopen. Geloof geeft ons hoop, waar we naar uitzien. En het geloof overtuigt ons, daarvan zegt Gods woord, van de waarheid. Ook al zien we het nog niet. Dat het er toch is. Dat is geloof. We kunnen God niet zien. We kunnen Jezus niet zien. We kunnen de Heilige Geest niet zien. Sommigen hebben wel eens een ontmoeting met een engel of in een droom. En moslims worden nog vaak wel eens zo op die manier tot God geleid. Maar normaal zien we dat niet. Daar hebben we geloof voor nodig. Geloof om het woord van God te volgen. Gods stem soms, die tot je hart spreekt, tot je gedachten. Maar ook gewoon vanuit zijn woord. Nou, Abraham was zo'n persoon die Gods stem hoorde. Abraham die in een welvarend land woonde. Maar wel een land waar geofferd werd. Maar niet alleen dieren, maar ook mensen, kinderen. En hij leefde in welvaart en rijkdom, maar God ging tot hem spreken. Dat hij daar weg moest. En dat deed hij in geloof. En geloof bij Abraham, en dat zullen we ook zo zien. Bij geloven en verwachten en hopen moet je soms terugkijken naar momenten in je leven. Dat je weet, hé, daar zag ik de hand van God. Daar vervulde hij die belofte in mijn leven. En uiteindelijk was dat bij Abraham ook zo. En Abraham die gaat op weg en gaat de stem van God volgen. En er komen beloftes van God. En een van de beloften is dat hij een zoon zou krijgen, Isaac. En een groot nageslacht. Ja, dat was niet zo makkelijk als je al zo oud bent en Sarah, zijn vrouw, ook geen kinderen meer kon baren. Maar toch, die belofte is er. En uiteindelijk wordt Isaac geboren, de zoon van de belofte. En dan krijgt hij de vraag van God, je moet hem aan mij offeren. Ja, wat zou Abraham gedacht hebben? Wat is dit nu? Ik heb pas één zoon van de belofte. Er was wel Ismaël op, maar Isaac was de zoon van Sarah en Abraham. Zoals God hem bedoeld had. Niet op zijn eigen kracht en op zijn eigen manier, maar op Gods manier. Maar hij doet het in geloof. Hij moet naar de berg Moria. Dat wist hij nog niet, maar uiteindelijk moet hij daar komen. Hij neemt zijn zoon en twee andere knechten mee. Met brandhout, mes en vuur. En uiteindelijk als ze daar aankomen, dan zegt hij tegen de twee knechten. Je kunt het allemaal lezen in Genesis 22. Wacht hier. Wacht. Op ons, ik ga met mijn jongen, mijn zoon, de berg op. We wachten jullie hier, want we buigen ons neer voor God en dan komen we terug. Wow. Dat is al een bijzondere uitspraak die Abraham daar deed. En Abraham neemt het mes en het vuur en het hout, legt hij op de schouders van Isaac. By the way, Isaac was niet een jongetje van 12 jaar. Isaac was zo tussen de 20 en 30 jaar. Niet helemaal duidelijk, maar dat kan je een beetje terugrekenen als je de sterfdatum van Sarah neemt. En je dat terugrekent naar deze gebeurtenis, kom je ongeveer op die leeftijd uit. En Isaac gaat met zijn vader mee en hij zegt, hey, mijn vrije taal, waar is het lam? Er werden altijd lammetjes geofferd. En het eerste lammetje wat geofferd werd, dat was van Abel. Abel lees je als eerste die een offer, zijn eersteling, zijn eerstgeboren, een lammetje, het mooiste wat hij had, gaf hij aan God. Trouwens daarvoor, om jullie even bijbelles te geven, was het God zelf die al het dier had gedood. Want toen Adam en Eva zondigden, waren ze naakt. En dan lees je dat God zijn kleden met dierenvellen. Dus er moest een dier gedood worden. En voor die tijd was dat niet zo. Dus er waren offers. De naaktheid van Adam en Eva moest ook bedekt worden met een offer. Omdat ze gezondig hadden tegen God. Maar goed, ze gingen op weg. En waar is het offerdier? En ze gingen verder. Maar Abraham zegt in alle rust, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. En zo gingen ze verder. En dan maakt hij het altaar gereed, houdt erop en legt hij Isaac erop. Bindt hem als het ware. Nou, daar moet iets in Isaac zijn, dat je als je volwassene bent, dat je dat doet. Er moet ook een geloof en vertrouwen zijn in Isaac dat het goed komt. En op het moment dat Abraham Isaac wil doden, spreekt een engel tot hem en zegt, stop, doe dit niet. Ik heb gezien dat je alles voor mij over hebt, zegt God. En op dat moment opent hij zijn ogen, ziet de omgeving en ziet daar een ram in de struiken vastzitten en dat wordt geofferd. En die plaats staat er, de letterlijke voorziening. Hij geloofde, dan zag hij een geestelijke blik in de hemel. Maar nu zag hij letterlijk dat God had voorzien in een ram, in een offerdier. En daarom heet die plaats ook daar, op de berg van de Heer, zal God, of heeft er in voorzien. En op die plek daar, op Golgotha, heeft God erin voorzien, in een ander lam. God zal erin voorzien. En als ik er dan over geloof en vertrouwen, dan was Abraham, die vertrouwde God. Abraham had geloof en waarom zei ik, soms moet je terugkijken naar dingen die er in je leven plaatsvonden. En Abraham had eigenlijk bewijs dat God, en dat zegt hij ook, hij zegt in Hebreeën 11 vers 19 bij zichzelf, dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken. En daarom kreeg hij hem, dat is Isaac, ook terug als een soort heenwijs al naar Jezus. En zijn opstanding die er is. Abraham die eigenlijk zegt van zijn eigen lichaam, het is al gestorven. Ik kan geen kinderen meer verwekken. Het lichaam van Sarah is ook al gestorven. Dat had al met het beeld van de dood te maken. En toch werd er uit hem beide de zoon van de belofte geboren. Dus Abraham wist dat uit iets doods weer leven voort kan komen. Dat is vertrouwen op de grootheid en de beloftes van God. En als je dan nadenkt van hoe gewillig Isaac meeliep, denk ik, Isaac moet eigenlijk datzelfde, ja, als het ware dat gevoel gehad hebben van ik ben de zoon van de belofte. Ik ben een wonder van God. Zou dat God dat zomaar laten gebeuren? En zelfs al zou het gebeuren, dat Abraham zegt, dan zou hij ook Isaac weer tot leven kunnen wekken. Wat een groot geloof om te zien dat God voorziet. Er zijn altijd prachtige verwijzingen dat Isaac zelf het hout droeg naar dat offerplek. En Jezus droeg zijn kruis. Er zijn zoveel mooie parallellen tussen dit verhaal en dat verhaal. Waarom wil ik er ook mee beginnen? God heeft voorzien op die andere berg voor jou en mij. We hebben dat uitgezongen op Golgotha. Het is volbracht. Een lam was het beeld van onschuld, van reiniging, vergeving, als dat geofferd werd aan God. Dus offeren was heel normaal in die tijd. Een ander bekend verhaal, als het gaat over lam, vergeving, vrijheid en bloed, is over het volk van God in Egypte. In gevangenschap, geen vrijheid, onder de druk van de farao en het Egyptische volk, slaven. En God hoort hun roep. Hij zegt, ik ga een keer brengen in jullie lot. Nou, dan komt er een heel verhaal van allerlei plagen die over Egypte komen. Maar de farao die buigt niet. Die zegt, nee, ik laat jullie niet gaan. Zijn hart wordt steeds maar harder. En zijn beleid wordt steeds strenger. En hij pakt ze harder aan. Ze moeten meer stenen bakken. Ze moeten zelfs de materialen zelf verzamelen wat is gegeven werd. Het wordt alsmaar erger. En al die plagen helpen niet. Maar er komt er nog eentje. God zegt wat het gaat gebeuren. En dat is de dood van alle eerstgeborenen. Zowel kinderen als dieren. Maar Mozes krijgt een opdracht wat het volk moet doen. Eigenlijk het Pesach. Ze moeten een lammetje slachten. Binnenshuis eten als het te veel is voor één familie samen. Maar wel binnenshuis. En het bloed moeten ze aanbrengen aan de bovendorpel en de deurposten. En achter dat bloed is de bescherming van God. Als de doodsengel voorbij gaat, de huizen en alle kinderen van de Egyptenaren en de eerstgeboren dieren dood. En ik geloof dat zelfs als mensen van het Joodse volk dat niet deden, dat ze ook het slachtoffer werden. Die dingen van God zullen wij misschien als mensen nooit begrijpen. Maar degene die in geloof achter dat bloed dat deden, die waren gered. En uiteindelijk werden ze uitgeleid uit Egypte. Het zijn van die verhalen die, als je met je menselijke gedachten, soms heel groot zijn. We hopen er steeds meer van te kunnen begrijpen vanuit het woord van God. Maar het volk werd bevrijd. Het was Pesach. En wat wij ook avondmaal vieren. Ja, wat daar gebeurd is. Iedere keer moesten ze dat weer gedenken. Wat dat was. Het oordeel ging aan Gods volk voorbij. En ze mochten in vrijheid leven. En als je naar de Bijbel kijkt, dan zie je iedere keer weer terugkomen dat er gesproken wordt over het lam. Het lam. Maar dan met een hoofdletter. Jesaja ook. Als het over het lijden van Jezus gaat. Aan het kruis. Zijn bloed spreekt. Als een lam dat geslacht werd. Zo liet hij zich lijden. Hij sprak niet, maar hij zweeg. Het lam van God. Het lam. En dan heb ik jullie mee naar het Nieuwe Testament. Daar is ook weer door een wonder Johannes de Doper geboren. Elisabeth en Zacharia, oude mensen ook, krijgen toch de belofte van een zoon. En bijna in de korte na wordt Maria zwanger. En ook Jezus wordt geboren. En Johannes de Doper die heeft een bijzondere opdracht. Mensen terug te brengen naar God en hij doopt in de Jordaan. En daar is hij bezig. Te dopen en dan komt Jezus aan. En hoe ziet Johannes nou Jezus? Hoe ziet hij? Ze waren neven, hè? Nou, ik heb ook neven en nichten. Ik zie ze niet zo vaak, maar ik herken ze wel. En die spreek je wel op een bepaalde manier aan. Nou, ik dacht, hoe kan ik jullie dat duidelijk maken als niet oneerbiedig? Maar ik denk niet dat Jezus daar aankomt lopen en dat Johannes dat doop is. Wij korten altijd af, hè? Van, hé, hey, Jo! En dat Johannes dat doop zegt, hé, hey, jee, jee, Jozef junior, wat ben je aan het doen, joh? Ja, ik ben even aan het dopen. Nee, nee, dat zei hij niet. Ze waren neven. Maria en Elisabeth hadden een relatie. Johannes de Doper zegt in Johannes 1, vers 29. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe gekomen. En dit is wat hij zei. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dus niet zie mijn neef, zie de mens en zie het Lam van God. Hij zag wie Jezus werkelijk was. Niet zijn neef, niet een gewone man, maar het Lam van God die de zonde van de wereld wegnam. Een profetisch woord. En daar staat Jezus voor. Weet je, hoe zien we soms dat lam? Lammetjes, wat ik zei, ik begon ermee, is van die leuke pluizige diertjes, onschuldig. Maar juist denk ik in die onschuld, in die tederheid van het lam, lag de kracht van de overwinning. Lag de kracht van genade, lag de kracht van vergeving. En we hebben gezongen, prijs Adonai, de leeuw, maar ook het lam. Nou, ik neem jullie mee naar Openbaring. We komen best van het eind van de Bijbel. Maar daar komt maar één keer voor, de leeuw. In Openbaring hoofdstuk 5. Daar moeten zegels gebroken worden. Het is een heilig moment, Johannes. De discipel krijgt blik in de hemel en hij ziet allerlei gebeurtenissen in de toekomst. Dat wat na de opstanding heeft plaatsgevonden. Dat wat er was en wat wij in de toekomst zullen zien. Maar hij geeft ons een inzicht vanuit het woord van God. En hij zegt daar van, ja, hoe moet het, wie is er nou waardig? Wie is er zonder zonde? Wie kan die zegels openen? Er is niemand. Wij allen hebben gezondigen. Maar dan zegt hij, wees niet verdrietig. Zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en de zeven zegels te verbreken. Het woord, het gesproken oordeel wat van God komt. Daar wordt de leeuw genoemd. Maar voor de rest, het zullen we zo zien, wordt er steeds alleen maar gesproken over het lam. Ik vond dat zo mooi. Dat was mij eigenlijk nooit eerder zo opgevallen. En Johannes, die zei, ik zie, te midden van de troon stonden vier dieren. En daar stond een lam als geslacht. Met zeven hoorns, zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God. Die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die zit op de troon van God zelf. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. En ze riepen, ze speelden, u bent het waard om de boekrol te nemen en de zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, en dan komt het volk en natie. Dat zijn wij. Wij komen uit een volk, uit een natie voort. En Heer, u met uw bloed heeft gekocht uit elke stam, taal, volk en natie. Het Lam van God, het bloed, heeft ons gekocht. Dat mogen we geloven. Zie het Lam. En er staat zelfs, u heeft ons voor God tot koning en priesters gemaakt. We zullen regeren over de aarde in het toekomstbeeld. Wow. Trouwens, Openbaring 5, vers 5 tot 14, als je het na wilt lezen. En opnieuw, in vers 12. zeiden ze met luide stemmen, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen. Rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Vers 13, aan hem die zit op de troon en aan het lam, zijn de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Vandaar de liederen voor, aan hem die zit op de troon. Jezus zit aan Gods rechterhand op de troon. Het is het lam van God met hoofdletters. En Johannes had misschien gedacht, ik zie daar een machtige leeuw. We zien dat wel eens op afbeeldingen, we hebben dat hier niet. Maar het is het lam wat er staat. Het wonder van het lam is het wonder van Pasen. Het lege graf, de steen weggerold, ook zo'n wonder. Ik begreep dat je daar wel 4 of 5 mensen voor nodig had om dat ding weg te rollen. Het graf dat leeg is. Wij lagen nog de doeken waar zijn lichaam ingewikkeld was nog. Zichtbaar het bloed van zijn verwondingen. Maar de zweetdoek lag netjes opgevouwen. Smetteloos. Het graf is leeg. Hij heeft de dood overwonnen. Dat is Pasen. Dat mogen we vieren. De vijand verslagen. De kracht van de dood ontnomen. En ik dacht van, ja, dat lam, is dat wel ook wat juist de duivel erin geluisterd is? Hij dacht, hoe kan zo'n onschuldig lam dat doen? Maar hij heeft misschien ook wel de kracht van het bloed van Jezus, van dat lam, onderschat. En Jezus legde de aanklager het zwijgen op. En ook wij, hoe zien wij nou het lam van God? Hoe kijken wij op tegen de overwinning aan die Jezus voor jou en mij heeft behaald? Vergeving die we ontvangen. De strijd die hier is. Romeinen 8 vers 31 en 32 en vers 37. Wat moeten wij hiervan vinden? Wat moeten wij hierover zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven, heeft ook met hem niet alle dingen schenken? Vers 37 zegt, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Laat het gedoortje doorheen. In hem zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Die jou, die mij heeft liefgehad. Overwinnaars, over waar je misschien nu in zit. Of waar je nog tegenop kijkt. Of wat net achter je ligt. En misschien voel je de verwondingen nog. Maar hij maakt jou tot overwinnaar. Ja. Openbaring 17, vers 14. Daar staat zo'n strijd. Geloven in Jezus, tot geloof komen, is niet van nou, nu is alles klaar. Was dat nog waar? Die tijd komt. Straks, als we bij hem zullen zijn, die belofte. Maar er wordt strijd gevoerd. Staat hier ook in. Hoofdstuk 17, vers 14. Zij zullen oorlog voeren tegen het lam. Maar het lam, want de Heere is hij. Het lam, hij is de Heer, hij is de koning der koningen. Zal hem overwinnen. En zij die samen met hem zijn, ook. Geroepenen, uitverkorenen, gelovigen, zal overwinnen. Samen die met hem zijn, zullen ook overwinnen. Dat is toch geweldig om te weten. In dat lam van God. En als we doorgaan naar Openbaring 13. Als we die overwinning hebben behaald en we zullen straks bij Jezus zijn, dan komen we in de bruidszaal. Dat is de bruiloft van het lam. Opnieuw staat niet de bruiloft van de leeuw, maar de bruiloft van het lam. Daar mogen we zijn. Een geluid van de grote menigte. Gedruis van vele wateren. Het geluid van zware donderslagen. Een enorme massa mensen, denk ik. Ik denk niet dat als we straks in de hemel zijn, dat je maar een paar mensen om je heen hebt. Nee, dat is een grote massa mensen uit de alle eeuwen heen. Die voor God gekozen hebben, daar sta je misschien tussen. Heel verbaasd. Maar het zou bijzonder zijn. En dan klinkt het halleluja. Want de Heer, de Almachtige God, is koning geworden. Laten wij blij zijn als verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En er wordt gesproken over de gemeente van God. Wij zijn een deel van die gemeente. Zij heeft zich gereed gemaakt, gereinigd in het bloed, wit gewassen. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van alle heiligen. Lieve mensen, je hoeft niet eerst allerlei dingen te doen en te sterven dat je dan heilig verklaard wordt. Het woord zegt dat we in hem geheiligd zijn. Gereinigd door het bloed van Jezus. Paulus schrijft het vaak in zijn brieven aan de geheiligden. Ja, maar ik doe nog wat dingen van. Ja, ja, ik ook. Anders zou ik hier niet eens kunnen staan. Maar God ziet ons in zijn Zoon door dat offer van het lam gereinigd en geheiligd. Apart gezet voor hem. Altijd, als je voor hem hebt gekozen, mag je dat zijn. Mijn kinderen blijven mijn kinderen. En ik heb genoeg gezien wat ze deden, dat ik dacht van, oh. Maar ik hou van ze. God houdt van ons. Daar heeft hij dat. De offers van dieren, dat was nooit genoeg. Dat was maar een periode of één keer per jaar. Maar het offer van Jezus is voor eens en voor altijd voor ons gegeven. En hij biedt het ons aan. Vers 9 staat, schrijf het op. Johannes moet het allemaal opschrijven. Daar ben ik zo blij om, want nu kan ik dit lezen. Als ik in moeilijkheden zit of strijd, dan denk ik, maar dit is de toekomst. Dit zijn de beloftes van God. Hier wil ik geloof voor hebben. Zoals Abraham dat geloof had. God zal voorzien. Dit zijn de waarachtige woorden van God, zegt hij. Zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Een mooie woorden. Hij eindigt wel. Zorg dat je naam. Vers 22, vers 17. Hoofdstuk 22, vers 17. Zorg dat je naam in het boek van het leven van het lam staat. Het lam van God. En dat de boodschap van Pasen, de boodschap van... Ik heb er 5 feest van gemaakt. De boodschap van verlossing. Verzoening met God. Moest altijd geofferd worden, verzoening. Die is gegeven in Jezus. We zijn vrij. Het volk was vrij. Je bent volmaakt, gemaakt in hem. En dat mag ons, sprak vorige week Mark over, vrede geven in ons hart. Want er is vrede met God. Buiten alles wat er om ons heen gebeurt, zie ik ook. En soms vind ik dat ook moeilijk. Maar God heeft voorzien. Ook in jouw omstandigheden, in het offer. Toen Jezus had, het is volbracht. En God heeft voorzien, en dan mogen we geloven, dat we het paas zouden vieren, dat we het leven mogen vieren. Jezus zegt, ik wil je het leven geven in al zijn volheid. Een vol leven. Niet vrij van allerlei dingen, maar in die volheid, in die vrede, in die genade die ik jou wil geven. En als wij tegen de Heer dat willen ontvangen, die voorziening, omdat u voor ons gestorven bent. U bent mijn Heer, mijn Verlosser. Dat zijn woorden, daarmee beleid je hem als koning van je hart. En ik denk op dat moment dat je dat uitschrijft, dat hij een hele bijzondere pen pakt. Nog eens zo'n inkpotje heb ik op mijn leren schrijven. Eén grote kledingboek. Maar bij God niet. En dan zegt hij, A-D-R-I, zonder E. Of zoals mijn collega's altijd deden, een A met een drietje. Ja. En zo schrijft hij ook jouw naam. Punt. En al dat andere wat hier stond, dat wordt blanco. Omdat er genade en vergeving is van God. En ik zag een keer een mooi beeld. Er was zo'n lijstje aan een kruisgenade, kan er niet bij. En de bloei, de vloed stroomde er overheen en langzaam werd plank. God heeft erin voorzien. Dat is Pasen vieren. Toch? Met elkaar? Zo samen bidden. Vader, dank u wel. U heeft voorzien in uw Zoon Jezus. En ik ben ook wel blij dat er geen dieren en andere dingen mensen meer geofferd hoeven te worden. Dat u was het ultieme offer. Het lam van God met een hoofdletter. Die de overwinning heeft behaald. Heer, die de kroon draagt. En dat is kracht in het bloed van dat tedere lam. Van die tedere, liefdevolle, genadevolle mens die daar hing aan het kruis. Vader, vergeef het hun, riep u uit. Ze weten niet wat ze doen. En u stierf. Maar met uw dood en uw opstanding mogen wij leven tot in eeuwigheid. Vader, mogen we zo samen met elkaar op het paasfeest vieren. Hij is waarlijk opgestaan en troon van Gods rechterhand. Het lam van God. Dank u wel, Heer. Zegen ons allerlei u. En zegen deze dag. Feestelijke dag van vrijheid en genade. In Jezus' naam. Amen. Amen.